Enkele mededelingen, gemeente. Volgende week hoopt in beide diensten voor te gaan dominee M.C. Tanis van Sliedrecht Centrum. En de tweede mededeling is met betrekking tot de openingsavond van de jeugdvereniging. Mij is verzocht mee te delen dat die openingsavond die gepland was aanstaande zaterdag, 8 september, door omstandigheden een week zal worden uitgesteld, namelijk tot 15 september. Dus die openingsavond van de jeugdvereniging uitgesteld van volgende week zaterdag tot een week later, 15 september. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 111, de versen 5 en 6. We willen nu luisteren naar Gods heilige wet. Daarna zingen we uit Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En vervolgens willen we luisteren naar het lezen van Gods heilig woord. En de schriftlezing kunt u deze morgen vinden in het 13e hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 13 is de schriftlezing. En dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genesis 13. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En Abram was zeer rijk in vee en in zilver en in goud, en hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats des altaars dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abram heeft al daar de naam des Heren aangeroepen. En Lot die met Abram toog had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en Ferezieten in dat land. En Abram zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht, scheid u toch van mij af. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan, en zo gij de rechterhand, zo zal ik de linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten, en ze werden gescheiden, de een van de ander. Abram dan woonde in het land Kanaan, en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abram nadat Lot van hem gescheiden was. Hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Tot zover onze schriftlezing. We willen vanmorgen in de bediening van het woord stilstaan bij het leven van Abram, dat ons al verscheidene weken heeft bezig gehouden. En vanmorgen komt het woord van God tot ons vanuit het 14e tot en met het 18e vers van dit hoofdstuk. Genesis 13, de versen 14 tot en met 18. En we lezen daar het woord van God en onze tekst. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts, want al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn, en hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Voordat we tot de overdenking van dit gedeelte van het woord van God overgaan, worden we geroepen om aan een tweetal kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we willen u daartoe het formulier voor de kinderdoop lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Rottier? Zuster Rottier. Broeder Valerius.
Ja.
Zuster Valerius. Geliefde ouders, voor de eerste maal en voor u al, voor de zoveelste maal, de 5e maal als ik me niet vergis, mag u in het midden van de gemeente uw kind ten doop houden. En bij zo'n gelegenheid zingen we nogal eens vaak die heel bekende psalm die ook straks in de dienst gezongen zal worden over het verbond met Abraham dat God nooit zal krenken. En het formulier laat het ook zien dat er een lijn loopt van het verbond wat de Heere met Abraham gesloten heeft naar het doopvont en naar het doopwater wat op het voorhoofd van uw kind gesprengd zal worden. Dat is ook de kern wanneer het gaat over het verbond en over de doop. Dat God getrouw is en zijn verbond houdt. En toch, we horen het ook in ons oude doopformulier, dat dat niet het enige is. De Bijbel begint niet bij Abraham. Het doopformulier begint daar ook niet. Het doopformulier en de Bijbel beginnen bij Adam. En dat is eigenlijk het eerste wat gezegd moet worden, ook hier vanmorgen. Wij zijn met onze kinderen Adams kinderen. Verloren, zondig, tot niets goeds in staat. En nu worden wij als ouders, zondige mensen, Adams kinderen van nature, geroepen om onze kinderen, Adams kinderen, op te voeden. Ouders, als dat op ons afkomt, dan kan ik me zo voorstellen dat de vraag bij u leeft. Wie zal dat kunnen? Wie is tot deze dingen in staat? Ik hoop dat u op die vraag vanuit uzelf altijd zegt, ik niet. Want hoe zal dat kunnen? Een zondig mensenkind kinderen opvoeden voor de eeuwigheid. Dat is vanuit het begin van ons leven. En vanuit het begin van de geschiedenis, vanuit Adam, onmogelijk. Maar nu heeft God midden in deze wereld zijn verbond gegeven. Het verbond met Abraham, zijn vriend. Dat verbond gaat van God uit. Daar had geen mens naar gevraagd, ook Abraham niet. Maar God gaf het. En God bevestigt het iedere keer opnieuw, ook wanneer kinderen in het midden van de gemeente gedoopt worden, heel nadrukkelijk. En wat wordt daarin aan ons voorgehouden? Wel dat God de eerste wil zijn. En dat Hij, ouders die het zelf niet kunnen, de wijsheid, de kracht, de genade en het geduld wil geven om kinderen op te voeden. Maar meer nog, dat Hij het is die ons en onze kinderen die grote genade wil geven. Dat wij wederom geboren kunnen worden. Van een Adamskind. Door vrije genade. Kind van God kunnen worden. Dat is bij God mogelijk. Dat wil de Heere doen. Dat zegt de doop. Ouders, zult u daar veel ook in uw gebeden mee werkzaam zijn, mee bezig zijn, pleitend op Gods eigen toezegging, of de Heere u en uw kinderen die genade wil schenken, zult u het ook uw kinderen voorhouden, dat ze wederom geboren moeten worden, maar ook dat ze wederom geboren kunnen worden door het Godswonder van vrije genade. Want Hij heeft een verbond opgericht. En daarin toont Hij dat Hij nog op zondaren, ook op zondige kinderen, ook hele kleine kinderen, kan en wil neerzien. Want zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, ouders God geven, dat de God van het verbond dat ook in rijke mate in het leven van u en van uw kinderen wil bevestigen. We zingen gemeente uit Psalm 103, het negende vers. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Daarna zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. En na de doopsbediening willen we samen staande zingen de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers, dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 103 vers 9, daarna de bediening van de heilige doop en tenslotte staande Psalm 134 vers 3. Geertruida, Susanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Cornelia Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we met dankgebed van het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen in deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen in ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, zou u dat uit grondeloze, onverdiende genade willen doen? En zou u willen werken in het leven van deze kleine kinderen, die zojuist het zichtbaar teken van uw trouw ontvangen hebben? Heere, Heere, werk in de kinderharten. Geef dat zij kinderen mogen worden die u vrezen. En dat het wonder waardoor een Adamskind een kind van God wordt, het wonder van de wedergeboorte, ook in hun leven plaatsvindt. Zegen de ouders, Heere. Zij hebben uw genade nodig. Schenk die aan hen persoonlijk. Maar geef hen ook de trouw, ernst, genade en kracht om hun kinderen op te voeden volgens de woorden van de schriften. Wees u met hen allen, hun gezinnen, families, en werk nog genadig, ook in de kinderen van de gemeente, in de jonge gezinnen. Heere, laat het ook mogen blijken, tot eer van uw naam, dat uw trouw nog rust op het late nageslacht, dat uw verbond niet trouweloos wil schenden. Heere, dat is toch uw eigen woord. O, wil het ook onder ons bevestigen. Wil zo, Heere, bijzonder ook in deze dienst met ons zijn, wanneer wij opnieuw ons buigen over een gedeelte uit de levensgeschiedenis van uw kind Abraham, de vader van alle gelovigen. Heere, laat het ons zien vanmorgen, dat u te midden van alle omstandigheden uw volk wilt opzoeken en uw woord wilt bevestigen en uw belofte wilt vernieuwen. Laat het onderwijs wat daarin tot ons komt voor uw kinderen beschamend, maar ook vertroostend mogen zijn. En wil u geven, Heere, dat waar er veel onderwijs in deze woorden ligt voor hen die u vrezen, dat zij die u niet kennen jaloers mogen worden op dat goed wat u aan uw volk vermaakt hebt. En wat u aan uw volk beloofd hebt en ook zeker aan hen allen zult geven. Leer mensen die u niet kennen en die van u afdwalen, buiten u, zonder u, midden in de dood leven. Wil u ze te sterk worden en wil u een jaloersheid, een betrekking, liefde in het hart leggen tot u en tot uw dienst. Heere, dat is zo'n wonder, als een zondaar die een vijand is, door u een verbroken hart ontvangt, en van u een hart ontvangt wat uitgaat naar de dingen van u. Zou u het ook vanmorgen in ons midden willen doen? Heere, we bidden van u, wees u met allen die het moeilijk hebben. We zijn vanmorgen ook samengekomen en luisteren mee naar deze dienst voor de kerktelefoon als mensen met onze verschillende vragen en moeite. U kent ze. U weet van rouw en verdriet. Wil u daarin voorzien? En wil u een trooster zijn waar mensen woorden en meeleven van mensen niet waarachtig troosten kan? Denk aan hen die ziek zijn. Wil u hen allen nabij zijn? We bidden u, Heere, voor allen die thuis, in het ziekenhuis of waar dan ook verzorgd worden, of u bij alle zorgen en vragen uw hulp en uw kracht wilt schenken. Heere, maak hen die tegenspoed hebben stil en doen op uw hopen. Geef uitkomst, geef bovenal genade. Dat bidden we heel in bijzonder voor onze broeder Kattenstaart, die nog steeds in het ziekenhuis ligt en een behandeling ondergaat. Heere, wil u alles wel maken. U hebt meer dan één zegen. En daarom bidden we u voor de zegen dat u hem sterken mag. Dat u nog uitkomst geeft. U kunt dat toch doen. Maar heel bijzonder bidden we van u. Wil u in gunst en genade tot zijn hart spreken. En hem met uw heil bezoeken. Heere, wil u dat bovenal doen. Sterk hem, zijn vrouw, kinderen, allen die hem lief zijn. We dragen ook, broeder Rademaker, aan u op die onverwacht deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u weet van de zorgen die er waren. Voor een deel zijn die zorgen weggenomen. Maar er zullen nog onderzoeken volgen. Wil u geven dat die onderzoeken gunstig mogen zijn. En laat het zo mogen zijn dat hij binnen niet te lange tijd hersteld uit het ziekenhuis naar huis mag terugkeren. Wil hem bovenal met al de zijne gedenken in uw gunst en ontferming. Heere, wil u zijn met allen die het moeilijk hebben op andere wijze. U kent alles wat er aan moeite, verdriet en vragen is. Ook wat er in eenzaamheid wordt afgetopt. O God, wil u hulp, uitkomst geven. Bovenal, heilig, alle tegenspoed aan het hart. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. Redenen om uw naam dank te zeggen dat u gebeden hoorde. Dat u zegeningen gaf in zoveel opzichten. Dat u misschien lichamelijk uitkomst gaf in tijden van ziekte. Dat u doorgeholpen hebt. Heere, we leggen al die redenen om uw naam dank te zeggen voor u neer. En bidden of u maar de dank in het hart wil leggen. En of u wilt geven dat wij ook onze weg op u mogen wentelen. Hoe die weg ook is. Geef, Heere, dat de voorspoed en de zegen ons niet van u af mag drijven, maar mag leren buigen in het stof voor u. We bidden u, Heere, leer ons iets van dat leven bij het altaar. Zoals Abraham, onder de grootste zegen en onder de rijkste belofte, een altaar bouwde en uw naam aanbad. Leer ons daar wat van in de praktijk van ons leven. We smeken u, Heere, wil zo het woord van vanmorgen zegenen. Zegen ons alles zoals we hier zijn. Wil u, daar u weet wat wij nodig hebben, ons ontdekken aan onszelf. Ons ontgronden wanneer er verkeerde gronden zijn. En wil ons doen zinken op die ene grond. Door genade. Dat offer van de Heere Jezus Christus. Hem in wie alle beloften, ja en amen zijn. Want wie hem heeft, die heeft het leven. Vindt het leven en de zaligheid om niet. We bidden dat alles, Heere, niet omdat wij iets verdienen. Want we moeten het ook aan het begin van deze dienst belijden. Wij zijn Adams kinderen. Wij hebben alles verzondigd. Rechten zijn er bij ons niet. Alleen maar schuld en ongerechtigheid. Maar wil u dan niet op ons zien zoals wij voor u zitten of voor u staan in onszelf. Maar wil u ons aanzien in de Zoon van uw eeuwig welbehagen. De Heere Jezus Christus. We bidden dat uit genade. Om zijnentwil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 105, de versen 5 en 7. Psalm 105, de versen 5 en 7. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En het zevende vers, hij sprak, ik zal de schoonste landen, ik zal Canaan leveren in uw handen. 5 en 7 van Psalm 105. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit het derde vers van Psalm 145. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Het is het derde vers van Psalm 145 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, hebt u wel eens een ontmoeting met God gehad? En als u God ontmoet hebt, wanneer was het de laatste keer dat u hem ontmoet hebt? U zegt misschien, dat is een vreemde vraag. Kun je de Heere dan ontmoeten? Wel, niet in letterlijke zin dat de Heere in verschijningen zich aan ons vertoont. Nee, zo ontmoet de Heere niet met mensen. Maar de Heere ontmoet mensen, ontmoet zijn volk nog steeds door zijn woord en door zijn Heilige Geest. De Heere spreekt tot hen en zo ontmoet hij hen. En daarom hebben al Gods kinderen toch weet van ontmoetingen met de Heere. En vandaar ook die vraag: hebt u wel eens een ontmoeting met de Heere gehad? En als u hem ontmoet hebt, wanneer was het de laatste keer? Want als we God ontmoeten, als hij door zijn woord en geest tot ons spreekt, ja, dan weet je daar iets van. Dan leer je iets. Want in elke ontmoeting met de Heere geeft hij goddelijk onderwijs. U ziet dat heel duidelijk in het leven van Abraham. Wanneer hij met de Heere in aanraking komt, wanneer God hem ontmoet, dan spreekt de Heere tot hem. En dan geeft de Heere hem goddelijk onderricht. Niet alleen maar in het begin, wanneer hij in Ur der Chaldeeën de Heere ontmoet en zijn stem hoort, maar toch ook opnieuw. En hier in deze ontmoeting ontvangt Abraham nieuw onderricht. Wat voor onderricht? Wel, we willen het samen overdenken wanneer we nadenken over God vernieuwt de belofte aan Abraham. Want daar gaat het over in dit gedeelte. God vernieuwt de belofte aan Abraham. Ten eerste zien we dan het tijdstip van die vernieuwing. Want we lezen aan het begin van de tekst: en de Heere zeide tot Abraham nadat Lot van hem gescheiden was. Ten tweede de inhoud van die vernieuwing. Wat is die vernieuwde belofte? En ten derde het effect van die vernieuwing. Abraham sloeg tenten op en hij bouwde aldaar de Heere een altaar. God vernieuwt de belofte aan Abraham. Het tijdstip van die vernieuwing, de inhoud van die vernieuwing en het effect van die vernieuwing. Vorige week zondagavond hebben we het samen gezien dat er een geweldige scheiding heeft plaatsgevonden. Lot en Abraham gingen verschillende wegen. Dat moest. Dat was ook zo door de Heere bestuurd. Want het land was eigenlijk niet voldoende om die geweldige kudde van Lot en van Abraham van voedsel te voorzien. Er was twist gekomen tussen de herders van Abraham en van Lot. En zo kwam het moment dat Abraham het voorstel deed aan Lot: laten wij uit elkaar gaan, want zo kan het niet langer. Dat ruzieën en dat twisten, dat is iets wat zonde is in de ogen van de Heere. Dat is ook niet tot eer van de zaak van God. En zo had Abraham het voorstel gedaan, en hoewel hij de oudste was en de leiding had, gaf hij aan Lot de gelegenheid om een keuze te maken. En daarbij ging het Abraham allereerst om een keuze tussen het noorden en het zuiden van het beloofde land. Zie naar rechts of naar links. En indien u naar rechts zult gaan, dat is naar het zuiden zult gaan, dan zal ik naar het noorden gaan en omgekeerd. Maar Lot zag niet naar Kanaan. We lezen dat Lot zijn ogen opsloeg en dat hij blikte in de richting van die vruchtbare vlakte van de Jordaan, die buiten het grensgebied van Kanaan ligt. En daar zag hij die vruchtbare vlakte en daar wilde hij wonen, daar wilde hij rijk worden, daar wilde hij welvarend zijn. En hij ging naar die vlakte en sloeg zijn tenten op tot aan Sodom. En het duurt niet lang of hij woont in een huis in Sodom met alle gevolgen van dien. En dan Abram. Abram blijft alleen achter op die heuvel. Misschien is hij al naar huis gegaan in stilte. Misschien staat hij nog op die heuvel. Dat is niet duidelijk in de tekst. Maar in elk geval, nadat Lot van hem is heen gegaan, komt de Heere tot Abram. Hoe staat Abram daar dan? Op dat moment dat de Heere tot hem komt. Wel, Abram staat daar eenzaam. Dat is wel het eerste wat we zien. Abram heeft zijn familie achter moeten laten in Ur en in Haran. Maar Lot ging nog altijd met hem mee. En Lot was niet alleen maar met hem verbonden door bloedbanden. Lot was Abrams eigen neef, de zoon van een jong overleden broer. Maar Abram en Lot waren ook nog verbonden met geestelijke banden. Want Lot wordt in de Bijbel een rechtvaardige genoemd. Een man die de Heere vreesde. En zo zal het heel wat geweest zijn voor Abram. Dat hij nu eenzaam achterblijft. Hij is nu van heel zijn familie verlaten. En bovendien, hij heeft dat familielid achter moeten laten waarmee hij praten kan. Waarbij hij zich thuis voelt. Waar geestelijke banden mee gekomen zijn. Dat doet pijn. Want alle afscheid nemen, zegt het oude Franse spreekwoord, is een beetje sterven. En zo staat Abram hier met de pijn van de scheiding in zijn ziel. Maar ik denk dat er nog meer is. En het vervolg van de geschiedenis maakt dat ook duidelijk. Niet alleen staat Abram hier alleen met de pijn van de scheiding van een neef, van iemand die hij lief had, van een geestelijke broeder. Nee, Abram staat ook nog met vragen in zijn hart. Want hij had hem de keus voorgesteld, rechts of links, het ganse land, dat is het land Kanaan, is voor uw aangezicht. En Lot ging buiten Kanaan, naar een streek waarvan het bekend was dat er in Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim, in die vijf steden in de vlakte, daar woonde de zonde. En hoewel Abram niet geweten heeft hoe de geschiedenis zich zou ontwikkelen, Abram zal toch zorg in zijn hart gehad hebben. Want hij zag dat Lot met zijn vrouw en met de kinderen, met al zijn knechten, in de richting ging buiten het land van de belofte. In de richting van de stad. In de richting van de zonde. En later lezen we het als God dreigt Sodom te gaan verwoesten. Met hoeveel verdriet en pijn in zijn ziel Abram pleit voor die steden, mede ook ten bate van Lot en van zijn kinderen. Abram moet iets gevoeld hebben. Die scheiding, dat is niet alleen maar een scheiding die plaats moest vinden, omdat het zo niet langer kon. Maar Lot heeft een keuze gedaan zonder God. Een keuze gedaan in de richting van de zonde. Een keuze gedaan in de richting van Sodom. En hij sloeg zijn tenten op tot aan Sodom toe. En gemeente, als de dingen teer liggen in het hart, dan is er verdriet wanneer je ziet dat iemand die de Heere vreest een verkeerde weg gaat. Of laten we het nog maar breder zeggen, dan is er verdriet in je ziel als je ziet dat mensen tegen God kiezen en de wegen van de zonde kiezen. Dan kan vandaag een vader of een moeder met verdriet in het hart in de kerk zitten wanneer er kinderen gedoopt worden. Omdat ze denken aan 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, toen misschien wel in dezezelfde kerk hun kindje gedoopt werd. en ze die belofte hebben afgelegd. Maar die jongen of dat meisje, misschien nog niet zo lang geleden, met alles gebroken, alles vaarwel gezegd. Of misschien op weg om alles vaarwel te zeggen. En met alles te breken, het verbond te breken, eigen wegen te gaan richting Sodom. Dat kan een pijn en een verdriet geven die anderen niet weten. En zo dient het te zijn, niet alleen bij ouders, maar bij ons allen. Als we zien of horen dat mensen God en zijn dienst terug toekeren, is het ook zo? Is er medelijden, ook in uw leven, verdriet, pijn van het hart? Als je in deze tijd van kerkverlating ziet hoe mensen de dienst van God terug toekeren en de kerk voorbij gaan. Of nemen we dat maar als iets wat vanzelf spreekt? Nou ja, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Het is nu eenmaal niet anders. Ik lees in het woord van God, gemeente, dat Gods knechten, ja zelfs de grote koning, de Heer Jezus Christus zelf, met diepe smart bewogen was. Over Jeruzalem, dat zich van God afkeerde. Over mensen die de dienst van de levende God terug toekeerden. En zou het niet één van de tekenen van verwatering en vervlakking zijn, dat er in onze dagen binnen de kerk zo weinig medelijden is met onbekeerde mensen. Zo weinig bewogenheid is in het algemeen met mensen die God en zijn dienst terug toekeren. En dan denk ik aan die oude Schotse dominee. Misschien heb ik het verhaal hier wel eens verteld. Uit de vorige eeuw. Die op een gegeven ogenblik midden op de dag thuis kwam. En je had toen nog van die luiken voor de ramen. Blinden noemen ze die. Naar ik meen in het zuiden van Zuid-Holland. Waarmee je de ramen kon blinderen. En hij liep rond zijn huis en hij deed die blinden, die luiken deed hij dicht. Het werd donker in huis en zijn vrouw zei vanzelfsprekend, wat doe je? Wel, hij zegt, we rouwen. Want dat sluiten van de ramen was een teken van rouw. Als er een naast familielid overleden was, we rouwen. Want een van de jonge leden van de gemeente is naar Edinburgh gegaan, naar de stad. Heeft God en zijn dienst vaarwel gezegd. En is de zonde gaan dienen. We rouwen. Want we hebben niet genoeg gebeden. En we zijn niet genoeg waakzaam geweest. Is er iets van die hartelijke bewogenheid van mensen die ten dode wankelen en die een weg gaan die naar Sodom leidt? Abrahams ziel zal hier niet alleen verscheurd zijn met een gevoel van de scheiding, maar vooral ook met de zorg over hem die van hem weg was gegaan. En op dat moment komt de Heer. Want de Heere komt altijd precies op tijd. Op zijn tijd, zegt u, jazeker. God bepaalt de tijden wanneer hij tot zijn kinderen komt en wanneer hij zijn volk opzoekt en wanneer hij ze aanspreekt. Maar toch, er zijn in de Bijbel zo van die aanduidingen die erop wijzen wanneer de Heere bijzonder komt. Hij komt soeverein. Hij komt naar zijn welbehagen. Maar de momenten waarop de Heere komt zijn altijd momenten waarop zijn volk het meest nodig heeft. Het oude Engelse gezegde zegt, 's mensen nood is Gods gelegenheid. Het wordt wel zo vertaald in het Nederlands. 'S mensen verlegenheid is Gods gelegenheid. De Heere komt altijd op zijn tijd. Maar heel in het bijzonder als een verrassend God op momenten dat zijn volk het bijzonder nodig heeft. En zou Abraham het op dit moment niet nodig gehad hebben? Eenzaam was hij. Zijn laatste familielid van hem weggenomen. Scheiding volkomen. Vreemdeling in een vreemd land. Bovendien, die familie, die Lot, die had een verkeerde keuze gedaan. Hoe zou dat moeten met hem, met zijn vrouw en kinderen, daar in die vlakte bij Sodom? En op dat moment, als Abraham zich alleen gevoeld heeft, vreemdeling in een vreemd land, komt de Heere. En gaat de Heere de belofte vernieuwen. Gaat de Heere opnieuw tot Abraham spreken. En wat zegt de Heere dan tot Abraham? Wel, dan zegt de Heere iets tot Abraham wat Abraham voor het grootste gedeelte al wel wist. Want we hebben het een aantal weken geleden gezien dat God tot Abraham kwam in Ur der Chaldeeën en dat hij hem riep om uit zijn land en uit zijn maagschap te vertrekken en uit zijn vaders huis. En na dat bevel kwam die belofte, die zevenvoudige belofte, ik zal u tot een groot volk maken, ik zal uw naam groot maken enzovoort. Zevenvoudige belofte, we hebben die vergeleken met een regenboog met zijn zeven kleuren. God had die belofte gegeven. En nu gaat de Heer in Abrahams leven die ene belofte, die zevenvoudige belofte, die regenboog met zijn zeven kleuren, die gaat de Heer als het ware stuk voor stuk in Abrahams leven uitwerken en toepassen. Toen hij in Kanaan kwam, toen was een stukje van die belofte opnieuw bevestigd aan zijn hart. Dit is het land wat ik aan uw zaad zal geven. En nu werkt de Heere dat nog verder uit. Want nu wordt er niet alleen maar gezegd dat dit het land is wat hij aan Abraham zal geven en aan zijn zaad. Nee, nu wordt hem ook nog verteld dat de Heere zijn zaad talrijk zal maken. Het zal zoveel worden als het stof van de aarde, zodat niemand het tellen kan. En dat zaad zal in het land wonen, dat nageslacht van Abraham. Hij mag noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts trekken. En heel dat land bezien. Kijk, dat zal ik allemaal aan u geven. Ziet u, zo bevestigt de Heere de belofte. De Heere spreekt dingen die Abraham al wist. Maar de Heere geeft daar nieuw licht over. En verder onderwijs bij. Dat is iets wat de Heere zo dikwijls doet in het leven van zijn kinderen. Als de Heere beloften aan het hart heeft toegepast, dan komt hij daar nog wel eens op terug. Waarom moet de Heere daarop terugkomen? Waarom moest de Heere die oude belofte die Abraham toch al gehad heeft, waarom moest hij die opnieuw aan Abraham duidelijk maken en opnieuw aan Abraham zo uitspellen als het ware? Wel, daarin laat de Heere zien dat hij weet wie Abraham is. Om het met de woorden van de oude psalm te zeggen, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein ze zijn van krachten. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Ook Gods kinderen. Zwak van moed, klein van krachten. En weet u waar dat vooral in uitkomt? Dat ze zo zwak van moed en klein van krachten zijn. Dat ze in zichzelf zonde hebben. In zichzelf zo onwetend zijn, zo traag zijn. En vandaar dat wat de Heere in het leven gedaan heeft. Toen de Heere kwam En dwars door de schaduwen, de nevels heen, zijn woord ging toepassen aan het hart. Ja, toen was er hoop, verwachting. Maar dat geestelijke leven, dat hopen op zijn woord, dat hopen op zijn belofte, dat kan zo ingezonken raken. Aardsgezindheid, vleeselijkheid, aanvallen van de vorst der duisternis, alles kan samenwerken, zodat er geen zicht meer is op het woord van de levende God en op de God van het woord. Dan zinkt het geestelijke leven in. En ingezonken geestelijk leven, ja, daar heeft de twijfel vrij spel. Daar kun je je afvragen, is het allemaal wel waar geweest? Dan kan de Heere krachtig gesproken hebben. Dan kan de Heere met overtuiging gesproken hebben. Dan kun je gezegd hebben, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Maar als de strijd komt en de moedeloosheid komt, ja, dan kunnen de vragen zo groot zijn dat je geneigd bent om alles overboord te gooien. Het is maar inbeelding geweest en het zal nooit iets zijn en het zal nooit iets worden. Dat is erg. Ja, dat is dat vreselijke ongeloof en die verschrikkelijke twijfel. Maar de Heere weet dat. Niet dat hij het ongeloof in bescherming neemt of de twijfel goedkeurt. Maar de Heere weet wat van zijn maaksel te wachten is. En daarom komt hij terug. En daarom komt hij met die belofte terug. En scherpt hij diezelfde belofte opnieuw vol liefde in het hart. Dat is altijd iets beschamends, gemeente. Want als de Heere terugkomt op zijn eigen werk en op zijn eigen woord, dan moeten Gods kinderen altijd weer zeggen, Heere, wat ben ik toch een dwaas en een hardleers en een ongelovig mensenkind. Wat heb u toch veel werk aan me. Wat moet u hetzelfde toch telkens weer zeggen. Maar weet u wat ook zo is, als de Heere terugkomt op zijn woord en zijn belofte bevestigt, opnieuw spreekt tot het hart, dan is dat meestal zo niet alleen maar een eenvoudige herhaling. Maar dan geeft de Heere ook meestal nieuw licht. Laat hij dieper blikken in wat die belofte nu eigenlijk is. Geeft hij meer licht. Zodat Abraham en allen die hetzelfde geloof als Abraham mogen bezitten, dieper het genadekarakter van die belofte gaan verstaan. De rijkwijde en de diepte van die belofte gaan verstaan. En zo is het ook juist in Abrahams leven telkens zo dat de Heere die belofte steeds wijder openlegt. De belofte, zei Augustinus, al is als een knop van een schone bloem. En als de Heere nu de belofte openlegt, dan is het net alsof die bloem zich langzaam openvouwt in het licht van de zon. En steeds wijder en steeds schoner laat zien wat er in die bloem, in het hart van die bloem te zien is, te vinden is. Wel, zo is het wanneer de Heere zelf zijn belofte ontvouwt, diepte, nieuw licht geeft. Over zijn eigen woord. En wat staat er dan? Wat is het nieuwe wat hier aan Abraham wordt meegedeeld en wordt geopenbaard? Abraham hoort opnieuw dat hij veel kinderen zal krijgen. Dat hij een nageslacht zal krijgen zo talrijk als de stof van de aarde. Daar ligt iets nieuws in. Hij zal veel nageslacht krijgen. Maar vooral is het nieuwe toch dit. Nu hij in het land is. Nu mag hij zijn ogen opheffen. En dat land gaan doortrekken van het noorden naar het zuiden en van het oosten naar het westen. Dan moet hij niet blijven in het zuidelijk deel tussen Bethel en tussen Ai. Maar dan mag hij naar het noorden trekken. Dan mag hij bij de eikenbossen van Mamre zijn kamp opslaan. Dan moet hij heel het land doortrekken en alles zien in het licht van de belofte. Hef uw ogen op en wandel door het land en dit alles zal ik u geven. Met andere woorden, wat doet de Heere hier? De Heere opent Abrams ogen. Hij richt zijn ogen op dat land. En hij zegt, kijk nu goed, Abram. En wandel nu door dat land. En laat het telkens voor je aandacht staan. Dit is het wat ik aan u zal geven. Dit alles zal ik aan u vermaken. Al die steden, al die valleien, al die vruchtbare en minder vruchtbare vlakten. Het is alles uwe. De Heere laat zien de rijkdom, de rijkwijde van de geschenken die hij hem toezegt. Abraham mag dieper zien dan tevoren. Wat de Heere hem gaat schenken uit onverdiende gunst. En als we daar een ogenblik de vinger bij leggen, dan is ook dat toch duidelijk. Nee, de Heere belooft de kerk van het Nieuwe Testament niet een land, geen valleien. Ze hoeven niet letterlijk door het land van Israël door te trekken. Dat vraagt de Heere niet. Maar wat hier aan Abram zichtbaar voorgesteld wordt, wijst wel naar een geestelijk iets. Waar daarna? Wel naar alles wat de Heere aan zijn kerk, aan zijn kinderen belooft. En dan gaat het niet om aardse bezittingen. Dan gaat het niet om valleien of steden of dorpen of wat niet al. Nee, dan belooft de Heere aan heel zijn kerk vooral geestelijke zegeningen. Dan belooft hij aan heel zijn kerk het volle heil van de drie enige God. Het heil in Christus. Dan belooft hij vergeving van zonde. Dan belooft hij vernieuwing van het leven. Dan belooft hij sieraad voor as en vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En als de Heere nu zelf in het leven van zijn volk op de rijkdom gaat wijzen van wat hij aan zijn volk heeft toegezegd. Als hij al die schatkamers van zijn goddelijke gunst bewijzen gaat openen. En zegt, hef uw ogen op. Ja, dan mag een kind van God hier op aarde door het geloof wel eens blikken. In al die schatten die er bij God te vinden zijn. Een oog krijgen voor wat de Heere nu weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. En wie hij wil zijn voor een verloren, doemwaardig mensenkind. En als je daar, al is het door de schaduwen heen, al is het van verre, mag gaan zien wat God nu heeft weggelegd. Wat hij nu belooft. Wat hij nu vermaakt. Wat hij nu aanbiedt als de erfenis die hij weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Ja, dan zink je weg in verwondering. Heere, zoveel. De schoonste plaats mat gij met ruime snoer. Alles is uwe, zegt Paulus. Inderdaad. Wat een rijkdom. Wat een gunst. Te veel om te bevatten. Ik kan er niet bij. En u zegt de Heere tot Abram, en dat is de les die hier heel duidelijk in ligt, Abram. Al dat wat ik je beloofd heb, dat zal ik je geven. En wandel nu door dat land. Dat betekent, Abram, bij al je reizen, bij al je trekken, houd nu die belofte steeds voor ogen. Denk daaraan. Overweeg het. Mediteer daarover. En als je die bergen en die heuvelen ziet, zie het in het licht van mij, die belooft en die getrouw is. Kijk, dat wijst de Heere hier Abraham aan, om nu werkzaam te zijn, om dat oude woord te gebruiken. Om nu biddend, pleitend, mediterend, bezig te zijn met de belofte van God. U die genade kent, is er dat worstelende, dat pleitende, dat overdenkende, dat biddend werkzaam zijn met de belofte van de Heere. Zoals Brakel het noemt in een van zijn bekendste hoofdstukken van de redelijke godsdienst. Dat leven op de belofte. O, wat kan Gods kerk, die de rijkste schatten in de belofte ontvangen heeft, soms arm leven door ongeloof, door afdwaling, door eigen schuld. Wat is het dan nodig dat de Heere zelf zijn kerk weer herinnert? Hef uw ogen op in uw moedeloosheid, in uw vragen, in de eenzaamheid, in de bestrijding. Hef uw ogen op en zie en wandel. Dat is biddend werkzaam zijn met wie God is voor een verloren zondaarsvolk. O, wat kan er veel verslapping zijn en verachtering, zoals de apostel dat noemt in de brief aan de Hebreeën, door eigen schuld. Laat het juist ook vanuit de levensgeschiedenis van Abraham tot beschaming te zijn voor u, voor mij. Want God heeft beloofd, ik zal. Zou het dan niet het gebed moeten zijn? Heere, geef geloof om dat te zien. Om daarop te zien. En om daarvan te spreken. Niet te spreken van mij. Maar te spreken. En te zien op wie gij wilt zijn. Dit alles zal ik u geven. Want daar vindt het hart van ieder kind van God toch pas vrede in. Ja, wanneer het gaat om hem. Om die ene, wanneer ik hem mag bedoelen, hem mag zien, hem mag kennen. Want daar gaat het ook in bij, over bij al die beloften van Abraham. We komen daar nog uitvoeriger op terug. In al die beloften aan Abraham, ook aan deze vernieuwde en verdiepte belofte. Alles gaat tenslotte, nee, niet om het land, hoe belangrijk dat ook is. Nee, niet om het grote volk. Hoe voornaam dat ook was voor Abraham. En hoe hij ook uitgezien heeft naar die zoon, naar Isaac. Maar ten diepste gaat het om het heil. Wat uit het geslacht van Abraham voort zou komen. Om de zoon die uit Abraham geboren zou worden. De Heere Jezus Christus. Uiteindelijk gaat het bij al die beloften, zegt Zacharias in zijn lofzang in Lucas 1, om het heil voor Israël. Kijk, en daar wijzen al die beloften heen. Daar gaat het God om in het leven van zijn volk. Om nu Christus, die zich in het gewaad van de belofte openbaart en die zichzelf wil wegschenken. Om nu Christus te verheerlijken. En om nu arme, verloren zondaren het oog te richten op die ene. Want alleen in hem is de zaligheid. Alleen in hem is vergeving. In hem, in wie al de beloften ja en amen zijn. En zo ligt er door de schaduwen heen, ook in deze vernieuwde belofte, al iets van die rijkdom van het heil, die straks ten volle in Christus aan zal lichten en geopenbaard zal worden. En ligt er ook in deze belofte een diepe prediking van al die schatten van het heil die in Christus beloofd zijn. En wat doet Abraham dan? Dan zegt Abraham geen woord. Tenminste, dat lezen we niet. Dan bouwt Abraham, nadat hij weggetrokken is van die plaats, bouwt Abraham een altaar. En hij riep de naam des Heren aan. Want dat is de betekenis van het altaar, zoals we gezien hebben. Allereerst, bij het altaar wordt de Heren aangeroepen, aanbeden. Nee, Abraham wordt met die belofte geen hoog en geen rechtzinnig en geen trots mens. Hij gaat niet, al is het met kleine stenen, misschien met stenen gooien naar Lot. En zegt, ik heb toch zoveel meer ontvangen dan Lot. Al denkt hij dat hij het beter heeft. Abraham komt met die rijke belofte op de knieën terecht bij het altaar. En dat moeten we dan nog maar even onderstrepen, dat Abraham daar in de ootmoed terechtkomt. Want kijk, bij het altaar dat spreekt van het offer, dat altaar dat spreekt van het bloed, dat altaar dat getuigt van de noodzakelijkheid van de verzoening. De zonde is zo groot dat wij niet tot God kunnen naderen zonder het offer. Mijn zonde moet verzoend worden, dat is de spraak van het altaar niet. Kijk, en dat laat Abraham ook zien. Zoveel belofte van de Heere ontvangen. Zo verwonderd. Zo klein geworden. Hij komt ermee in de ootmoed terecht. En hij gaat niet zeggen, Heere, nu ben ik het en nu heb ik het en nu is alles goed. Hij belijdt in stof en as. Heere, wat een wonder. Dat u naar zo'n mensenkind hebt willen omzien. Wat een wonder dat u mij hebt willen opzoeken. Want Abraham weet het uit eigen ervaring. Uit zichzelf zou hij net zo doen als Lot. Hij was ook naar Egypte gegaan. Gods wegen, Gods raadgevingen in de wind geslagen. Hij weet wie hij is. Daarom bouwt hij de Heere een altaar. Daarom beleidt hij zijn schuld. Daarom kan hij niet het hoofd opheffen, maar hij buigt in ootmoed bij het offer. Gemeenten staan er ook van zulke altaren in ons leven. Opnieuw niet letterlijk. Maar kennen we dat ons verootmoedigen voor God? Dat zondaar worden voor God? Dat erkennen dat verzoening nodig is en dat zonder verzoening we om zullen komen? Kennen we dat hartelijk belijden dat we nergens recht op hebben? O, wat is nodig? Dat we daar iets van leren, voor het eerst en ook opnieuw. Want juist waar wij niets worden, waar de mens vernederd wordt, daar verheerlijkt de Heere zijn belofte. Daar past hij ze toe. Daar werpt hij het licht op de beloofde. Daar kan Christus komen. Daar kan Christus gestalte krijgen. Want daar waar een zondaar arm wordt, zichzelf verfoeit, schuld belijdt bij het altaar, daar is werk voor de Heere Jezus. Daar is schuld om te verzoenen. Daar zijn wonden om te genezen. En vergeet het niet. Oud versje zegt, waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. Maar het omgekeerde is ook waar. Waar hij kan genezen, daar wil hij juist wel wezen. Wat is het goed om oprecht te buigen. Om niets te worden. Om schuldenaar te worden. Want zo gaan de schatten open. Wat is mijn huis, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Wie ben ik, dat ge me zoveel gunst bewijst? Daar heeft Abraham iets van ervaren, bij het altaar. En ook alleen maar vanwege het altaar. Want al die schatten die God hem toezegt in die lengte, breedte van het land van Kanaan. Al die rijke beloften, die komen hem niet toe omdat hij dat verdienen zou of het daarna zou maken, want dan was het kwijt geweest. Maar die komen hem toe vanwege de Heere Jezus. Omdat God het beloofd heeft. En als dat open gaat, gemeente, voor Abraham in deze omstandigheden, maar als daar ook heel persoonlijk iets van open gaat in ons eigen leven, dan worden die woorden Gods, die geestelijke gaven, die krachtige beloften zo rijk. Dan worden het schatten die wij niet kunnen bevatten. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Ja, als je dat mag weten, dat is een schat. Dat is een rijkdom. Maar zelfs als je dat niet met vastheid voor je persoonlijk durft te zeggen, maar een kruimel van die genade in de armoede van je leven daalde en God één woord sprak en je hart genas, zelfs in dat ene woord, in die kruimel genade, ligt al zoveel onverdiende overvloed, dat wie iets van die schatten, van die genadegaven van de Heere ervaart, ja, die zal toch ook stamelend zeggen: Heer, het is te groot. Wat een overvloed. En dat voor zo heen. Die gaan stamelend meezingen. Zij zullen gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat is uw goddelijke genade rijk en wat is uw toezegging breed. Zij hebben geen einde. O, wil u de ogen, blinde ogen openen, opdat we gaan zien onze eigen verlorenheid. Maar leer ook uw volk zien, Heere, in dat grote, dat onverdiende, dat onmetelijke heil. En leer ze daar maar veel van zien. Leer ze daarin rondwandelen, daarmee werkzaam zijn, daarover mediteren, daarop pleiten, daarom worstelen. Opdat ze steeds meer mogen ontdekken, toe mogen nemen in de kennis van die genade. Heere, breek dan maar af alles wat die kennis en wat dat zien en dat leven op die belofte in de weg staat. en leer uw volk geen rust vinden voordat ze in die belofte hem ontdekken, hem kennen mogen, hen omhelzen mogen en in hem het leven mogen vinden. Wees u, Heere, met ons, wees ook met de kinderen, wees u met allen, geef uw zegen en laat het woord wat in alle gebrek aan onze kant en in alle eenvoud gebracht is, gezegend mogen worden aan onze harten. We bidden het uit genade in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 16, het derde vers, willen we samen zingen als slotzang. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Laat in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.